Nog een mededeling, gemeente, een herinnering aan de extra collecte die vandaag zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 6. We willen nu samen luisteren naar het lezen van de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Daarna lezen we uit de profetieën van Ezechiël, het 36e hoofdstuk. En we beginnen bij vers 22 tot en met vers 38. We noemen nu Ezechiël 36, de versen 22 tot en met 38, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al dat wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ezechiël 36, te beginnen bij vers 22. Waar de Heere tot Ezechiël zegt: Daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen, dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walg van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden, en het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden, en de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen. Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen stilstaan bij het laatste gedeelte van de Dordtse leerregels over hoofdstuk 3 en 4, de wedergeboorte. En de tekst voor de prediking is uit Ezechiël 36, dit hoofdstuk dus, en daarvan het 26e vers. Daar lezen we de bekende woorden: en ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En we lezen de artikelen 16 en 17 van hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, de artikelen 16 en 17. Artikel 16. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt God ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem, en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk. Alzo dat waar de wederspannigheid en de tegenstand des vleeses tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. En paragraaf 17, gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons weder baart, geenszins uitsluit nog omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem tot eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hem door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening van het woord der sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat ze samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht. En kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heer, het is uw goddelijke zegen dat we vanmorgen hier in alle rust en vrede samen mogen zijn. Het is uw zegen dat het vrede is en geen oorlogsgeweld ons land teistert. Het is uw zegen dat we in rust kunnen samen zijn, terwijl ons land op dit ogenblik, zeker ook in deze streken, niet bezocht wordt door natuurrampen. Het is uw zegen dat we de gezondheid in zoverre ontvangen dat we hier onze plaats mochten innemen. En als we alleen op die dingen letten en op nog zoveel andere die u ons schenkt, ach, wat is er reden om ootmoedig uw naam dank te zeggen. Want u omringt ons dagelijks met het goede van uw hand. Uw goedheid is verspreid, zegt de dichter, op al uw werk. Heere, wil u ons ervan doordringen, steeds opnieuw, opdat wij al de zegeningen die we in zo ruime mate ontvangen niet als vanzelfsprekend zouden beschouwen, maar er klein onder mogen worden. Ja, dat het ons brengen mag tot bekering. Want dat is het toch waartoe u uw goedheid in deze diep gezonken wereld geeft. Uw langmoedigheid bewijst en uw geduld, opdat zij ons leiden zou tot bekering. En u zal het daar deze morgen ook over gaan, wanneer we voor de laatste maal dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels opslaan om na te denken over het wonder van de wedergeboorte, van het nieuwe hart. En hoe gij dat nieuwe hart bewerken wilt door middel van de prediking van het woord, dat door de vermaningen het nieuwe leven wordt meegedeeld, dat u de dwaasheid van de prediking daartoe wilt gebruiken. Heere, dat we dan de prediking in het rechte licht mogen zien. Niet mogen staren op allerlei bijkomstigheden. Het niet mogen verwachten van hem die het woord bedient. Maar dat wij ons mogen zetten onder de prediking van het woord met een biddend hart. Of u met de krachtige bediening van uw Heilige Geest in de prediking wilt meekomen en onze harten wilt onderwijzen. En wil u het dan zelf doen, Heere, zoals onze belijdenis het naar uw woord aan ons voorhoudt. Dat u krachtig vernieuwt, lieflijk, onweerstaanbaar. Maar toch zo, dat onze natuur niet verwoest of vernietigd of weggenomen wordt. Dat u onze wil buigt. Dat u ons hart vernieuwt. Dat u onze geest verandert. Heer, overtuig ons ervan vanmorgen dat dat moet gebeuren. Want er zijn er nog zoveel onder ons, altijd te veel, wie er hart niet veranderd is. En wie er wil nog niet is omgebogen. Overtuig u er ons van dat dat noodzakelijk is. En dat we zo overtuigd van de noodzaak van de bekering en de wedergeboorte en het nieuwe hart, dat gaan zoeken bij u, die de gever zijt Niet alleen van alle goed waarmee u ons dagelijks omringt, maar heel in het bijzonder de gever zijt van dat grote, onverdiende wonder van de wedergeboorte. En dan bidden we het heel eerbiedig deze morgen, jongeren en ouderen, schenk u ons, Heere, het nieuwe hart. Vernieuw ons leven, herschep en reinig ons hart, die vuile bron van onze wanbedrijven. En wil u ons zo doen leven, met een hart wat gehoorzaam wordt, wat luistert, wat geneigd wordt tot de vrezen van uw naam. We belijden het, Heere, dat wij die dingen niet verdienen. Dat er bij ons geen enkel recht is. Wil u het dan doen om uzelfs wil? Zo hebt u het toch ook gezegd. We hebben het samen gelezen. Ik doe het ook niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. Heere, verheerlijk dan uw grote naam onder ons. En de naam van Christus. En de naam van de Heilige Geest. Opdat om de eer van uw naam zondaren gegrepen, getrokken, vernieuwd mogen worden door de krachtige werking van uw woord en van uw geest. Zegen ook uw kinderen die dat wonder van de wedergeboorte hebben mogen ervaren. U weet hoe dat is in hun leven, Heere. Ze kunnen het er zeker in die eerste begintijd zelf niet voor houden zo vaak. Twijfels en vragen kunnen er zijn. Ach, wil u hen die van verre staan en met zoveel vragen bezet zijn, naderbij brengen en meer funderen op het vaste fundament van het werk van u, van het werk van Christus. Ja, dat zij niet mogen rusten voordat hun leven geborgen is in hem die enige. En wanneer het leven van uw kinderen meer de vastigheid mag vinden, ook al zien ze bij zichzelf nog zoveel ongerechtigheid en zonde, Heere, wil u dan geven dat ze ook van die vastigheid en van die heilige vrijmoedigheid die u hen geeft, gelovig gebruik mogen maken, opdat zij het mogen weten dat gij hun God zijt en opdat ze in uw wegen ook mogen wandelen. Want zo werkt u het. Uw woord houdt het ons voor. We vragen u, wees u met de hele gemeente allereerst en allermeest in geestelijk opzicht. Maar wil u ook met ons allen zijn, Heren, met betrekking tot alle dingen die in ons leven er kunnen zijn aan moeite en aan verdriet. We zijn zo samengekomen in de kerk en luisteren mee in de kerktelefoon, terwijl er zoveel dingen kunnen zijn, zorgen, moeite, soms onbestemde dingen bij onze jonge mensen, bij onze kinderen, dingen waar we geen raad mee weten. Heere, wil u geven dat we met alle dingen, ook met de dingen die we zelf misschien niet benoemen kunnen, tot u mogen vluchten. Maar er kunnen ook hele duidelijke en hele concrete zorgen en moeite zijn. En we mogen die in alle eerlijkheid en ootmoed aan u voorleggen. Want u zegt het toch zelf in uw woord. Stort voor mij uit uw ganse hart. En zo willen we vanmorgen ook tot u komen, Heren. En de noden van de gemeente en van de gezinnen en van mensen persoonlijk aan u voorleggen. We bidden u dan heel in het bijzonder voor hen die in rouw gedompeld zijn. Voor weduwen, weduwnaars, degene die een kind, vader of moeder of wie dan ook die hun naast stond moeten missen. Heere, wil u de trooster zijn en wil u geven dat ook wanneer de wonden soms weer opnieuw open kunnen gaan, zelfs na lange jaren, de balsem van uw troost geven. Denk aan allen die ziek zijn, die soms een heel moeilijke weg moeten gaan. Wil u hen ondersteunen en nabij zijn. We dragen Linda van het Geloof aan u op, die in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam ligt. Heren, u weet van de uitslag van de onderzoeken van deze week dat ze, zeker althans voorlopig, niet geopereerd zal worden. U weet wat dat voor haar en voor degene die zo nauw met haar verbonden zijn betekent. Er waren zorgen, er zijn zorgen, er blijven zorgen. En die zorgen zijn niet gering. Mogen wij haar, Heere, en al degene die rondom haar staan, aan u de Heere opdragen. En al kunnen dokters op het ogenblik dan weinig niets doen, mogen we haar dan aan u, de grote medicijnmeester, de hemelse arts, opdragen en vragen of u haar voor lichaam en ziel voor uw rekening wilt nemen. Want in uw handen is ze in de beste handen. En dan bidden we, Heere, wil u geven dat de ziekte die geconstateerd is niet verder door zou mogen gaan. Gij zijt toch een God die de machtige zijt, die te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. Heere, al hebben wij het niet verdiend, wil u het doen en haar naar het lichaam zo gedenken dat ze weer opgericht zou mogen worden. En wil u ook daarin wonderen doen. Maar bovenal, schenk haar uw genade. Genade om het te dragen, om het te verwerken, om het met u eens te worden en met u eens te blijven. Maar bovenal genade voor haar ziel, waardoor ze het weten mag, door u gered te zijn. Schenk haar dat boven alles. Heere, wij smeken van u, wees u zo met haar, met al degenen die haar lief zijn. We denken in deze ogenblikken ook aan broeder Van de Polder, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Ook zijn omstandigheden zijn zorgelijk, al mag het naar omstandigheden redelijk gaan. Wil u hem gedenken, Heere? Kon het zijn spoedig geven dat hij uit het ziekenhuis ontslagen mag worden? En wil u bijzonder ook hem nabij zijn? Wil u geven dat hij naar lichaam en ziel het bij u mag zoeken en van u mag verwachten? En zou u ook uitkomst willen geven, ook in de vragen van zijn hart? We willen ook, zuster Vroeginde, wij aan u opdragen die deze weken behandelingen ondergaat. En aan het einde van die periode, over enkele weken, zo u het geeft, ook weer opnieuw een operatie moet ondergaan. U kent ook de zorgen van haar hart en de vragen die er zijn. Heere, wil u geven dat zij onder al deze behandelingen toch de kracht mag ontvangen om het alles te dragen, de genade mag ontvangen om het aan u over te geven en van u te verwachten. En wil u ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk gebruiken? Wil u op haar neerzien in uw gunst en genade en deze omstandigheden zo zegenen dat er winst uit mag vloeien, want dat kan bij u. We dragen ook zuster Van der Baan aan u op, die op haar hoge leeftijd deze week naar het ziekenhuis zal moeten om een operatie te ondergaan aan haar knie. Heere, u weet hoe ze daar tegenop ziet. En dat is ook te begrijpen. Wil u met haar gaan? En wil u alle zorgen wegnemen, haar door alles heen helpen en geven dat ze, kon het zijn, ook weer spoedig wat aan mag sterken en herstellen mag en ook weer naar huis terug mag komen? En heel in het bijzonder vragen we, wil u met uw geest en genade haar vergezellen? En wil u het licht van uw genade, ook nu de avond van het leven gekomen is, doen doorbreken? Heere, we dragen ook haar aan u de Heere op. Zo willen we de noden en de vragen die er zijn voor u neerleggen. We smeken u, Heere, ook voor alles wat niet genoemd is, voor de dingen die bekend zijn, maar ook voor de dingen die verborgen zijn. Wil u op een ieder en op alle neerzien. Wil u ook onze dank aanvaarden voor alles wat er is aan zegen en aan gaven die u geschonken hebt. Ze zijn er ook, meer dan we noemen kunnen. Maar we willen heel in het bijzonder uw naam dankzeggen dat de familie Ramdayal verblijd werd deze achterliggende week, doordat hun een welgeschapen dochter werd toevertrouwd. U hebt de zorgen beschaamd, alles welgemaakt in uw oneindige goedheid. We zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank en dragen dit gezin, met de kinderen, ook met dit jonge leven wat u hen toevertrouwde, aan u de Heere op. Wil u, Heere, hen genadig zijn. Wil u onder hen wonen en werken met uw geest. En wil u bij alle dingen die er zijn kunnen, uw gunst en uw nabijheid doen blijken. Wil ook dit jonge leven voorspoedig laten opgroeien. Wil u in haar werken met uw geest en met uw woord. Heere, doe het niet om ons, maar om uw grote naams wil. Wil u zo aan ons allen denken. Wil u in tegenspoed en voorspoed, onder moeite en in zegeningen, ons niet begeven en ons niet verlaten. Wil u heel bijzonder vanmorgen, wanneer uw woord geopend wordt en we de belijdenis daarnaast leggen, ons onderwijs geven op dat wij door u geleerd en onderwezen mogen worden in de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Bewaar ons voor de zonde. Leid ons in uw waarheid. We smeken het. Niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we vragen het uit enkel genade om Christus wil. Amen. Psalm 110 zingen we samen, de versen 1, 2 en 3. Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. Geliefde gemeente, stelt u zich eens voor ergens in ons goede vaderland, in een grote stad, staat een oude kerk. Die kerk is al lang niet meer in gebruik, hij staat leeg. En door de jaren heen is er ook weinig aan gedaan. Meer en meer is hij in verval geraakt. En op een gegeven ogenblik, ja, zal er over beslist moeten worden. Wat moet er met dat gebouw gebeuren? Zal het nog de moeite waard zijn om die kerk te restaureren? Of moet die kerk afgebroken worden? En moeten er hele nieuwe gebouwen, zeg maar een huizencomplex, worden neergezet? U zegt, nou, in zulke gevallen, dan zijn er een heleboel dingen die daarvoor komen kijken. De waarde van die kerk, heeft die nog historische betekenis? De kosten? Ja, inderdaad. Maar het is een vraag die in het nabije verleden tot in het heden toe vele malen is voorgekomen. Restauratie of alles nieuw? Zo is het ook met betrekking tot de wedergeboorte. Het nieuwe hart. Wat is dat nu eigenlijk? Restaureert, met eerbied gezegd, God dan een mens? Of maakt hij het alles volkomen nieuw? Wij willen daar vanmorgen bij stilstaan. Want die vraag komt aan het slot van dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels heel indringend aan de orde. En daarom schrijven we boven de prediking van vanmorgen de gave van een nieuw hart. En we letten op twee dingen. Allereerst wat er vernieuwd wordt. En in de tweede plaats hoe het vernieuwd wordt. De gave van een nieuw hart. Ten eerste wat er vernieuwd wordt. U leest dat in artikel 16. En in de tweede plaats hoe het vernieuwd wordt. En u leest dat in artikel 17. De meesten van ons zullen het, hoop ik, nog wel herinneren dat we de vorige keer, afgelopen zondag, toen we nadachten over de Dordtse leerregels, hebben gezien hoe God het geloof werkt. Uit genade zijt ge zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En daar lag de nadruk op dat het alles de gave van de Heere is. Dat er in het geestelijke geen enkel werk van de mens is waardoor iemand bekeerd wordt of het nieuwe leven ontvangt. Het is alles uit God en van God. Maar dan blijft de vraag nog liggen, hoe doet de Heere dat dan? Wat gebeurt er wanneer iemand een nieuw hart krijgt, of zoals de Bijbel dat noemt, wederom geboren wordt? Is het dan zo dat de Heere alles nieuw maakt? Of is het dan zo dat de Heere die zondige mens vernieuwt? U denkt maar aan die kerk. Restauratie of alles nieuw? Ja, met het laatste te beginnen, alles wordt wel nieuw. Dat is de ene kant. Want wanneer we een nieuw hart ontvangen, komt er iets in ons leven wat er tevoren niet was. Onze tekst zegt het heel duidelijk. Ik zal een nieuw hart in u geven. En een nieuwe geest. Nou, dat nieuwe hart en die nieuwe geest, dat was er voor die tijd niet. Iemand die een kind van God was, was voor die tijd niet een kind van God. Was een kind des toorns. Dus dat nieuwe wat hem geschonken wordt, dat is totaal nieuw, radicaal nieuw. De genade was er van tevoren niet. Ja, en in dat opzicht is alles nieuw geworden. Maar onze Dordtse leerregels zeggen, ook al is alles nieuw geworden, toch is die mens die een nieuw hart gekregen heeft, in zekere zin ook nog diezelfde mens. De Heere heeft bij de val de mens niet ontmenselijkt, als ik het zomaar zou mogen zeggen. Onze leerregels zeggen, hij heeft de natuur van de mens niet weggenomen. Adam en Eva, er is wel heel veel veranderd door de val, maar ze zijn mens gebleven. Weliswaar gevallen mens, zondig mens, maar toch mens. Met een wil, met een verstand, met allerlei gaven. Ja, die gaven zijn verdorven. En de wil is verkeerd geworden. En ze zijn geestelijk dood geworden. Maar ze zijn mens gebleven. Met een wil, met verstand. Met allerlei talenten. En wanneer de Heere nu in ons leven gaat werken, zoals hij in het leven van Adam en Eva is gaan werken, dan neemt hij onze natuur en ons karakter en onze aanleg en onze wil niet weg. Maar hij vernieuwt de wil. Prachtig wordt het gezegd in onze leerregels ergens midden in paragraaf 16. Hij vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig. Alzo dat waar wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren de overhand hadden, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. Midden in dat stuk staat, de Heere heelt, dat wil zeggen geneest en verbetert die wil. Onze wil, ze is er, maar ze is niet meer vrij. Ze is onder de macht van de Satan, onder de macht van de zonde gekomen. Ze is bedorven. Ik weet niet of we daar het rechte zicht op hebben. Dat is toch een vraag die ik u stellen mag en die er ook voor mij is. Dat onze wil van nature gebonden is. En daarom willen wij wel. Maar wij willen van nature altijd het verkeerde, het kwade. Soms komt dat er heel duidelijk uit. Wanneer we openlijk zondigen. Soms blijft het meer verhuld. Het kan zelfs heel erg bedekt liggen onder een hele laag van goede voornemens en van goede eigenschappen. Maar toch, de wil van ieder mens, ook van de kerkmens, ook van u en ook van mij, van nature, is bedorven, gebonden. We willen het kwade. Kijk, dat is het erge van de zonde. Onze geestelijke doodstaat betekent niet dat we helemaal niets meer kunnen. We kunnen nog genoeg. En we willen ook nog genoeg. Alleen wat we kunnen en wat we willen is na de zondeval alleen maar verkeerd. We kunnen zondigen en we willen de zonde. Dat is de treurige, troosteloze toestand van de mens. Gebonden in de macht van het kwaad. Zijn wil gekerkerd in de verkeerde richting. Zijn hart vol van het dwaze van de zonde. Kijk, en daarom leggen onze leerregels er de nadruk op. Dat die mens van nature dus geen stok en geen blok is. Al is hij dood in de zonde. Dat betekent nog niet dat hij een ongevoelig stuk hout of een stuk rots is. Want stok en blok, dat betekent ongevoelig. Tegen een stok en tegen een blok kun je praten en preken en spreken zolang je wilt, maar er gebeurt niets mee. En nu is de mens ook wel ongevoelig. Maar niet zoals een stok en een blok. Hij heeft nog verstand. Hij heeft nog oren. Hij heeft nog een wil. Hij is eigenlijk Een prachtig schepsel gemaakt door de grote koning God zelf. Alleen door de zonde ten eenenmale bedorven en verdorven. En zo spreekt God ons aan. Niet als stokken en blokken gemeente, maar als schepselen. Weliswaar doortrokken van de zonde, maar toch nog met een wil en toch nog met allerlei eigenschappen. En als wij tot bekering komen, laat ik dat vanmorgen ook maar al in alle duidelijkheid zeggen, dan bekeert God mensen ook niet als stokken en als blokken. Maar dan bekeert hij ze als mensen. Wat bedoelt u? Wel, sommige mensen denken dat de bekering iets is dat je als een stok en een blok bekeerd wordt. Nou, dat is in strijd met de Dordtse leerregels en dat is ook in strijd met de Bijbel. Mensen denken van, ja, het is een eenzijdig godswerk. En dat is waar. En daarom wachten ze maar af. Want, je hoort het nog wel eens zeggen ook onder ons, je kan er toch niets aan doen. In zekere zin is dat ook zo. Maar vergeet u niet, we zijn geen stokken en blokken die als een blok kunnen blijven liggen. 20, 30, 60 en zo God het geeft, 80 jaar. Of als een stok kunnen blijven staan, even zoveel jaren. Maar we zijn redelijke schepselen. Volstrekt door de zonde geketend. Maar toch nog schepselen met een wil en met een verstand. En met allerlei gaven. Die weliswaar bedorven zijn door de zonde. Maar waarin God ons toch aanspreekt. En God richt zich tot ons in de prediking van het woord en in allerlei roepstemmen die in ons leven tot ons komen als redelijke schepselen. Hij doet een beroep op onze wil, op ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als God een mens bekeert, dan bekeert hij geen stokken en blokken. Maar die wil die van nature boos is, zo staat er. Die wordt geestelijk levend gemaakt. Wordt vernieuwd. Wordt genezen van zijn dodelijke kwaal. En dat houdt dit in en dat is van de grootste betekenis voor ons vandaag aan de dag. Voor jullie jongelui en voor uw ouderen. Dat we daarom om die genade van God mogen en moeten smeken. De weg van de schrift is de weg van het zoeken en de weg van het vragen. Niet als mensen die rechten hebben, niet als mensen die zelf nog iets kunnen, maar als arme, machteloze zondaren, als bedelaars aan de troon van de genade. Heere, vernieuw u mijn hart en schep u in mij een vaste geest. Is dat uw gebed geworden? Dat u vraagt om het nieuwe hart. Jullie jongelui, van kindsbeen af is het ons toch doorgaans zo geleerd niet. Vraag maar veel om een nieuw hart. En je vroeg jezelf dan wel eens af, wat is dat nou eigenlijk, een nieuw hart? En je hebt het misschien aan vader of aan moeder ook wel eens gevraagd, wanneer weet ik het nu dat ik een nieuw hart heb? Dat zijn niet allemaal van die makkelijke vragen. Maar één ding is duidelijk. Zoals we geboren zijn, zoals we zijn van nature, hebben we geen nieuw hart. Hebben we een verdorven hart, een boos hart, een ongevoelig hart. En nu moet dat hart vernieuwd, genezen worden. dat betekent een nieuw hart krijgen. En dat kun je jezelf niet geven. Dat kan God alleen schenken. Hij die de hele wereld uit niet geschapen heeft. Hij die de doden uit het graf kan opwekken. Hij moet ons boze hart vernieuwen. Ons doodzieke hart genezen. Hij die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Moet door zijn woord en geest ons hart van dood levend maken. Maar hij wil erom gebeden zijn. Want we zijn geen stokken en geen blokken. Mensen die God aanspreekt als levende redelijke schepselen. En het is een grote zonde, gemeente, als wij geestelijk als een stok en een blok door het leven gaan. En zulke mensen zijn er, ik vrees ook onder ons. Die voor het woord van de Heere, bewust of onbewust, hun oren sluiten. Die voor de roepstemmen van de hoge God hun hart toesluiten. En er hun schouders innerlijk bij ophalen. En misschien diep in hun hart van de gedachte zijn, als ik bekeerd word, dan gebeurt dat toch wel vanzelf. Mijn beste vriend, als u zo leeft, ten diepste onverschillig, ten diepste zonder enige werkzaamheid geestelijk, als een stok en als een blok. Bent u dan nooit bang dat u aan de verharding bent overgegeven? Want echt, hoe ouder we worden en hoe langer we leven onder de prediking van het evangelie, onder de ernstige vermaningen en onder de lieflijke nodigingen, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. En bewust of onbewust, ons maar blijven verzetten en niet zoeken en zitten als een stok en als een blok. Hoe harder u wordt, hoe groter de eeltlaag om uw hart wordt, vroeger nog wel eens beroerd, toen nog wel eens aangesproken, maar nu het is allemaal zo doods en zo stokkig en blokkig. Er dringt schijnbaar niets meer door. Als het zo is, dan is het de hoogste tijd in deze dag der genade, in deze genadetijd, dat de scherpe roep der bekering, dat de dringende nodiging om te zoeken, om te kloppen, aan uw hart gelegd wordt, als tot toch nog een redelijk, een verstandig mens. Opdat u de middelen die God gegeven hebt, de genade middelen zou gaan gebruiken. En zou smeken wat we samen zongen na de wet. Herschep mijn hart. Dat eeltige hart. Dat harde hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Want wat is het, wat mensen die eigenlijk zo ongevoelig blijven voor het woord. En die eigenlijk zo door kunnen leven met een hart als een stok en een blok. Wat ze niet zien, dit zien ze niet. Wat hier staat, dat hun hart niet, maar dood is in de zonde, machteloos is, maar dat hun wil kwaad is. Dat ze als schuldige mensenkinderen tegenover God gezondigd hebben en nog steeds zondigen. Onze oude dominee, onder wie ik groot geworden ben, zei vaak: mensen, we zeggen het zo makkelijk, een mens is doodgevallen. Maar vergis je niet, hij is vijandig doodgevallen. Dat wil zeggen, die doodstaat van de mens, dat betekent dat hij in zijn doodstaat en in zijn vijandschap nog levend is. Springlevend, maar dan tegen God. Van God af. Schuldig. Dwaas. Want die uitdrukking dood in de zonde kunt u verkeerd opvatten. Alsof u een stok en een blok zou zijn. Maar zo bedoelt de Bijbel het niet. Zo bedoelt de hoge God het ook niet. Hij zegt dwars, onwillig, schuldig. En als er werkelijk enig besef is dat we schuldig staan, dat we tegen de hoge God, de God van goedheid, liefde, gerechtigheid en trouw gezondigd hebben, ja, dan kun je niet zo rustig meer blijven zitten. Dan ga je ook zoeken. Dan ga je je hart, dat kille, koude, weerbarstige hart, ook uitstorten voor de Heere en smeken om zijn genade. Want dan weet je iets van die verkeerde strevingen van je wil, dat je altijd weer geneigd bent om het verkeerde te doen. Dan weet je van de boosheid van je eigen hart. En dan zeg je: Heere, wil u het vernieuwen, wil u het genezen. Kijk, en daarop ligt dan ook in het vervolg van dit artikel de volle nadruk. Dat de Heere dat doet in de wedergeboorte, als hij het hart gaat vernieuwen. Dan wordt dat hart wat boos is, levend gemaakt. Dan wordt die wil, die wordt genezen. En dan gaat het zo worden, zeggen onze leerregels, dat waar tevoren de weerbarstigheid en de weerspannigheid, het verzet en de tegenstand van het vlees het voor het zeggen hadden, daar komt nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest die de overhand krijgt. U moet goed letten op die twee woordjes, de overhand hebben. Dat zijn woorden, de jongelui weten dat, die eigenlijk toch doen denken aan strijd, aan oorlog. Als een leger de overhand heeft, dat betekent dat ze bezig zijn het te winnen. Dat ze bezig zijn die ander een nederlaag toe te brengen. Nou, zo is het bij een mensenkind, zo lezen we hier. Van nature heeft de zonde en het kwaad en de vijandschap de overhand. Maar wanneer God onze wil om gaat buigen, krachtig en lieflijk, wanneer de Heere ons hart gaat vernieuwen, dan krijgt het goede de overhand. Dan krijgt het zoeken van de Heere de overhand. Dan krijgt het woord van God de overhand. Dan wordt ons verlangen om de Heere te mogen kennen en om de genade van de Heere te mogen ervaren. Dan gaan we zeggen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan komt er in beginsel de nieuwe gehoorzaamheid. Het nieuwe krijgt de overhand. Ja, dan moet u het goed lezen. Dat betekent niet dat wanneer iemand een ander hart, een nieuw hart krijgt, dat dat meteen allemaal volmaakt is. Dat is het zelfs heel dit leven lang niet. Nee, dat nieuwe krijgt de overhand. Dat is dus een hele strijd. Dat gaat ook niet buiten strijd om. Vandaar wat wanneer mensen door de genade van de Heere een nieuw hart ontvangen en ze spreken daarover met ouderlingen of met iemand die de Heere vreest, dat vroeger wel gezegd werd: welkom in de strijd. Ja, want wanneer dat nieuwe er door God ingelegd is, dan zoek je de Heere. Dan verlang je ernaar om de Heere te kennen en om hem meer te leren kennen. Maar dan voel je ook dat er nog zoveel van dat oude, van dat hart, van steen overgebleven is. Zoveel trekt nog naar het kwade toe. Je gaat jezelf herkennen in de woorden van de 119e psalm. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar dat nieuwe leven, dat strijdt tegen het oude in. En soms lijkt het alsof dat oude het toch weer wint. Dan zink je weg. Maar toch, als de Heere het nieuwe in je leven gelegd heeft, dat verlangen naar God, dat zoeken van zijn woord, dat verlangen naar zijn geboden, dan zal de Heere zelf ervoor zorgen dat dat nieuwe leven nooit uitgedoofd wordt. En dan geeft hij kracht door zijn woord en door zijn geest, door zijn belofte, door de genade van de Heere Jezus Christus. En dan wordt dat nieuwe leven gesterkt. En dan gaat het toch over dat oude, over dat weerbarstige en zondige, de overhand krijgen. Want we hebben het gezongen in een andere psalm. Wanneer de Heere in ons leven gaat werken, dan wordt onze wil vernieuwd. Psalm 110 zegt: uw volk zal zeer gewillig zijn. Letterlijk staat er in de Hebreeuwse tekst: uw volk zal een volk van gewilligheden zijn. Kijk, als God je wil geneest, zodat je niet meer alleen het kwade wilt, maar zodat je het goede wilt zoeken. Zodat je gaat hongeren en dorsten naar God. Zodat je de toevlucht mag nemen tot die enige rots van behoud, Jezus Christus. Dan wordt je hart een hart van gewilligheden, bereid om de Heere te zoeken en om de Heere te vrezen en om de Heere te kennen en om in de wegen van God te wandelen. Nee, dat is er van nature niet, maar dat is er door de genade van God. En zo wordt het hart vernieuwd. Niet dat de Heere onze natuur en ons karakter wegstreept. We blijven wie we zijn. En toch, alles wordt nieuw. Want te midden van de zonde en te midden van het oude en te midden van het godenvijandige werkt God het nieuwe hart. En dat zoekt de hemel, dat zoekt God, dat zoekt Christus, dat zoekt ook het woord. Mag ik heel eenvoudig vanmorgen de vraag daaraan vastknopen? Kennen we iets van dat zoeken? Nee, niet slechts dat we zo zeggen zoals we het zo makkelijk zeggen, ik zoek erna en ik vraag erom, maar dat ons hart door de Heere bereid geworden is. Omgebogen is, misschien meer plotseling, misschien meer geleidelijk, dat is niet van wezenlijke betekenis. Maar omgebogen is, zodat er verlangen gekomen is naar God en naar zijn dienst, om hem te kennen, om hem te vrezen. Ach, als dat er is, al is het misschien nog zo verborgen, al is het misschien nog zo bestreden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En rust niet voordat u het weten mag. Dat die zonde, dat harde, koude, kille van de zonde, dat godenvijandige van de zonde, gereinigd is in het bloed van Christus Jezus de gezegende. En als u mag weten dat de Heere zelf uw leven zo veranderd heeft en zo vernieuwd heeft, ach, dan is er toch geen reden om in jezelf of in je eigen krachten te roemen. dan is het toch alleen Gods genade. Ik doe het niet om uwentwil, zo lazen we in de schriften van morgen. Maar ik doe het om mijns grote naams wil. En als dat gebeurt, dat de Heere om zijns grote naams wil, omdat hij er zelf behagen in had, ons gered heeft, ons van een zondaar in de zonde, uit de zonde verloste en tot een nieuw mens maakte. Hartvernieuwende genade schonk. Ach, dan gun je het iedereen. Want laten we goed vaststellen dat waar de Heere in ons leven kwam en ons boze, donkere hart vernieuwde, als dat echt leeft, of weer eens opnieuw gaat leven, dan zou je het iedereen willen geven. En dan zou je het zeker iedereen gunnen. Dacht daar van de week nog aan. Toen we het niet op onze Bijbelkring, maar bij een andere gelegenheid hadden, over het begin van de christinnenreis. En dat daar die passage in voorkomt, dat barmhartigheid, de metgezel van christinnen, dat die in tranen uitbarst als ze net op weg gaan. En dan zegt Christiana tegen haar vriendin, waarom huil je? Ze zegt, ik huil omdat er nog zoveel uit mijn familiekring zijn die nog blijven in de stad van het verderf. En dan geeft Christiana dit antwoord. Mededogen past bij pelgrims. Ze zegt, want het feit dat wij nu op weg gaan, ik en mijn vier kinderen, dat is niet te danken aan mezelf. Dat is te danken aan Gods genade. Maar de Heere heeft de tranen van mijn man van Christen willen gebruiken. Waarmee hij de Heere vroeg of hij ons hart wilde vernieuwen. En smeekte of wij met hem op pelgrimsreis wilden gaan. God heeft de tranen van mijn man in zijn fles bewaard. En nu plukken wij daarvan de zoete vruchten. Ik, mijn kinderen en zelfs jij. U moet dan maar eens goed over nadenken. Als Gods kinderen wederom geboren worden, dan gunnen ze het iedereen. Dan willen ze het alle mensen wel geven. En als het goed is, zijn ze daar zeker van tijd tot tijd ook geestelijk mee werkzaam. Die tranen bewaart God soms in een fles. Het komt pas later uit. En dat mag toch ook midden in een tijd van kerkverlating en midden in een tijd waarin we het soms zelf niet meer weten. Ook als vader en of moeder van een gezin. Toch ook nog hoop geven. Heere, u kunt die tranen toch ook nog bewaren. Niet dat onze tranen mensen kunnen veranderen, maar wel dat God de ernstige, oprechte gebeden en de diepe verlangens van het hart van zijn kinderen aanziet en ook anderen toebrengen wil, harten wil vernieuwen. Want het leven der genadig, het volk van God, is een volk van gewilligheden. Het zoekt de Heere, het zoekt zijn eer. En in de veelheid van onderdanen is koningsheerlijkheid. Maar hoe dan? Daarover nog enkele dingen. Want we hebben deze aspecten die in het laatste artikel worden uitgelegd, op allerlei manieren al eerder onder ogen gezien. We kunnen dus kort zijn. God geeft de wedergeboorte door middel van de prediking van het woord. Kijk, in artikel 17 wordt dan gezegd, het is zo in de natuur toch, dat God ons natuurlijk leven onderhoudt door middelen. Die middelen heeft God zelf in zijn goedheid en in zijn wijsheid verordend. Wel, zoals God nu in de natuur de dingen bewerkt door middelen, zo doet hij dat zeker ook wanneer hij zijn genade verheerlijkt en wanneer hij mensen vernieuwt. Hij gebruikt middelen. Laten we maar een eenvoudig voorbeeld nemen. God gebruikt middelen om het gewas te laten groeien. Als een boer zijn akker ziet in het begin van het voorjaar, dan zal hij nooit zeggen, wel, als God mij koren wil geven, of als God wil dat al die planten of die bloemen gaan groeien, dan zal hij daar zelf wel voor zorgen. En hij gaat onder zijn veranda in een tuinstoel met zijn armen over elkaar zitten en wacht maar af. Ieder zal zeggen, die man is dwaas. Want God gebruikt middelen. Welke middelen? Wel, die man die moet aan het werk. Die moet zijn veld gaan bewerken, die moet zaaien, hij moet poten. Noemt u maar op, al die dingen die gebeuren moeten, die moeten gedaan worden. En toch, hij kan zelf geen zaadje laten ontkiemen. En geen bol wortel laten schieten. Dat moet de grote schepper doen. Maar die grote schepper die het leven geeft in de natuur, die gebruikt wel middelen. En zo is het ook, zeggen onze leerregels, wanneer het gaat over het nieuwe hart. Wanneer God mensen het nieuwe leven schenkt, dan kan geen mens zichzelf of aan een ander het nieuwe leven geven. Dat behoudt God zichzelf voor. Maar hij gebruikt wel middelen. Welke middelen? Wel, er staat heel in het bijzonder het evangelie, waarvan de Heere zelf in de brief van Petrus zegt dat het zaad der wedergeboorte is. Dus wat moet er gebeuren? Het zaad van het woord moet gezaaid worden. Het moet voortdurend gezaaid worden. Het moet telkens weer gezaaid worden op de gezette tijden. Het moet getrouw gezaaid worden. Het moet eerlijk gezaaid worden. Het moet gebracht worden zoals God het zelf wil. En dat zaaiwerk is een moeilijk werk. Dat zaaiwerk van het woord. Daar heeft de mensenkind ook een dienaar van het woord, als hij naar zichzelf kijkt, zichzelf ook in tegen. En toch als het in Gods kracht en onder Gods bediening gebeuren mag, dan is het het mooiste werk. En dan is het ook het makkelijkste werk. Zaaien. Want kijkt het behaagt de Heere om door de dwaasheid van de prediking, om door het zaad van het evangelie mensenharten te vernieuwen. En daarom is het de vraag, hoe zijn we onder het woord? Willen we bekeerd worden? Willen we een nieuw hart ontvangen? Willen we dat ons leven verandert, van Gods wegen verandert? Ja, dan zult u de middelen moeten gebruiken. Dan zult u getrouw onder het woord moeten komen. Hoor, zegt iemand, dominee, we zijn allemaal getrouw. De meeste althans zeker. Daarover klaag ik niet. Mag ik ook niet klagen. Maar hoe komen we onder het woord? Dat is dan de volgende vraag, toch? Niet alleen getrouw, maar komen we ook op de juiste manier op onder het woord? Zeg eens, hoe staat dat met de voorbereiding? Voorbereiding? Ja, de voorbereiding bidden we 's morgens, zondagsmorgens en als het goed is ook al de zaterdagavond voor de prediking van het woord. Opdat het woord voor u tot een zaad van de wedergeboorte zou zijn. Opdat het woord met kracht zou doordringen in het leven. Kijk, want als u natuurlijk de hele zaterdagavond op visite gaat, en u mag best eens op visite gaan, maar maak het dan niet te laat. En laat zeker op zaterdagavond de kinderen ook niet te laat thuiskomen. Of moeten zij niet wederom geboren worden? Of vindt u het gewoon als ze 's morgens heel duf wakker worden en ook in de kerk nog de dufheid zelf uitstralen? Zou dat tot eer van de Heere zijn? Zou dat het zijn wat de Heere bedoelt? Ja, dan zitten we toch weer als stokken en blokken onder de prediking. En zo mag het niet, zegt de Heere. Zo kan het ook niet. Of als u de kerk binnenkomt. En misschien wat schamper kijkt naar iemand die de psalmversjes alles opzoekt. En nagaat wat er gelezen gaat worden en de stukken uit die Dordtse leerregels is leest. En zelf kletst over alle zieken en gezonden in de omgeving. Zou dat de voorbereiding zijn? Zou dat de wijze zijn waarop God wil dat u onder het middel der genade komt? Of zouden voor sommigen de vogelen des hemels die het zaad van het woord wegpikken niet pas na de dienst bezig zijn, maar al voor de dienst bezig zijn? Zodat er zelfs geen stukje kaf meer valt. Want gemeente, hoe wij onder het woord komen, is minstens zo belangrijk als hoe wij onder het woord zitten. Het een is niet van het ander te scheiden. Hoe is het met de voorbereiding? Dat er zaterdagsavonds eens extra gebeden wordt. Dat er zondagsmorgens eens een stukje meer gelezen wordt. Dat er in de week ook in de gebeden naar de diensten wordt heen geleefd. Kennen we het nog? Of is dat alleen iets van de vorige eeuw? Of van de 17e eeuwse Puritijnen die zich afzonderden, soms meer dan eens in de week, om te worstelen voor de zondagse prediking. En dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Of dat God het wil gebruiken als een zaad van de wedergeboorte. Laat het dat ter harte genomen worden. Want God wil de dwaasheid van de prediking gebruiken, maar dan gaat het er wel over hoe zitten we onder de prediking van het woord. Hoe komen we naar de kerk? Hoe zijn we ermee werkzaam? En nogmaals, dan kunnen wij het onszelf niet geven. De Heere wil het echter wel doen door de middelen te gebruiken. En wij mogen niet scheiden, zeggen onze Dordtse vaderen, wat God aan elkaar verbonden heeft. Hij heeft toch het woord willen zegenen en willen gebruiken als een zaad van de wedergeboorte. En hij wil daar voor de versterking van het geloof de sacramenten bijvoegen. En ook tot correctie en vermaning de kerkelijke tucht. En door al die vermaningen en door al dat gepredikte woord wil hij de genade meedelen. Nee, niet automatisch, maar soeverein, machtig, vrijmachtig. En dan zult u het zien. Dat waar mensen in ootmoed voor de Heere buigen, waar zijn volk zich schuldig kent, waar ze hem aankleven, waar ze met al hun armoede, met al hun vragen, met hun lege handen, het van de Heere verwachten, waar ze hun mond wijd open doen, daar zal God hem vervullen. Want er is nog nooit iemand geweest die oprecht zijn hart voor de Heere uitstortte. Die oprecht werkzaam werd met het woord van de Heere. Die oprecht worstelde: Heere, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Die met lege handen is weggestuurd. De Heere wil die genade meedelen, uitdelen. op het gebed, onder de prediking, door de prediking. Kijk, en als je daar iets van gaat zien, dan wordt de prediking je lief. Niet om de man die daar staat, want die is helemaal niet belangrijk. Dat is ook maar een middeltje, een stofje. Maar vanwege het woord van God. Dan wordt het spreken van de Heere belangrijk. Daar krijgt je ziel behoefte aan, honger naar. Want je weet dat het spijs voor de ziel is. Dan wordt de dienst belangrijk en de dag van de Heere belangrijk. Want je weet, daar wil God wonen. Daar wil God spreken. En dan vooral wordt dat woord van de Heere je zo lief. Je zou het soms wel aan je hart willen drukken. En je zegt, Heere, wil u dat woord ook aan mijn hart heiligen. En toepassen. Opdat ik zo het mag weten wat die psalmdichter zong. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank dat u uw woord mocht horen. We hebben gehoord hoe erg het met ons is. Dat we dood zijn in de zonde en in de misdaden. Of als we het verstaan, dan kunnen we die woorden maar met een zekere vrees en beving over onze lippen krijgen. Maar we hebben ook gezien dat u dat hart dat zo boos is, kunt en wilt vernieuwen. En dat u dat doet door de wil te herscheppen, doordat er andere gedachten, andere verlangens, een andere honger en een andere dorst komt. Heere, bewerk die onder ons en doe dat ook onder de prediking van uw woord. O, geef dat we niet klakkeloos en zorgeloos onder de prediking mogen zitten en het als een vanzelfsprekendheid mogen ervaren. Dat al zoveel jaren het woord onder ons verkondigd is, maar dat we ook werkzaam mee mogen zijn. Voorbereid, smekend, biddend, onderzoekend, uitziend, pleitend. Want zo wilt u zegen geven. Dat doet u, want dat is uw eigen woord. En al hebben zondaren dat niet verdiend, u kunt het en u wilt het doen, alleen om Christus wil. Heere, wil het ook onder ons doen. Werk rijk en woon rijk onder ons. Met uw geest en met uw genade. Vergeef het zondige, wat ons ook deze dag en deze morgen aankleefde. en zie ons aan in Christus Jezus, uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. 81, 12e vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.